Zo, dan mag ik weer. Een tijd geleden dat ik u mocht bedienen met het woord, zoals dat zo mooi heet. Een tijdje in de rust geweest. Allemaal vanwege een confrontatie met mezelf. Gewoon in het gezin. Ik heb ooit een trauma opgelopen en dat, er gingen gewoon dingen weer spelen of de dingen waren nog niet goed. En ik ben door een heel traject gegaan, ik zit er eigenlijk nog in. Maar ik mocht weer per september een beetje hersteld. Jullie hebben me allemaal rust gegund. Ik ben een soort ziek geweest in de gemeente, alleen bestuurlijk niet. En nou mag ik de draad weer oppakken en dan merk ik dat het best veel is. Dat ik ook maar gewoon mens ben. Volgende week mag ik de zangdienst leiden. Dan wordt een kindje opdragen. Een preek voorbereiden. Gewoon alles, het zakelijke in de gemeente weer oppakken. Andere dingen die spelen. Een beetje onrust. Met wat het op ons af is gekomen. Gedurende de vakantie. Dan merk je dat je ook maar mens bent. Ook al ben je de voorganger van een gemeente. Je mag dan in een prachtig mooi pakje staan, voor de bruiloft gekocht, van Vincent en Talita, was prachtig om daar te zijn. Maar ik ben gewoon zoals u ook bent. Niks anders. En omdat ik nou het woord mag openen, maakt mij niet bijzonderder dan u. Misschien te midden van de gemeente, natuurlijk. Ik mag voorganger zijn, leider zijn. En natuurlijk heeft dat ook zo zijn dingen die je meeneemt, zeg maar. Als het gaat om het gemeentewerk en afspraken. Ik mag dingen beslissen die u waarschijnlijk niet kunt beslissen. Maar los daarvan, in de ogen van God, zijn wij allemaal gelijk. En worstelen we allemaal onze worsteling in het leven. En daarom is het zo geweldig dat we een kindje mogen opdragen te midden van de gemeente, zodat ook nieuw leven mag weten geborgen te zijn met mensen om haar heen, in dit geval. Lieve mensen, dat hebben we nodig. Met u wil ik nadenken vanochtend over zeker geloof. Geloven en de zekerheid in onze gedachten. Ik heb vandaag geen preek van een studie of een bijbeltekst die ik ga uitwerken, die je mee kan nemen. Maar ik neem u mee in mijn worsteling. En ik hoop dat er herkenning zal zijn. Ik ben een gelovig mens, ik hoop u ook. Maar wat betekent dat nou? Hoe zeker ben ik daar nou van? En als ik daar dan zeker van ben, hoe weet ik dat dan? Waar kan ik dat aan vastgrijpen? Daar wil ik kort, hoop ik, kort dan, met u over nadenken. Weet je, er bestaat nog heel veel verwarring over geloof en over redding. Want hoe geloof je nou eigenlijk? Waarom zou je geloven? Vanwege redding. Maar wat is dan die redding? Wat merk ik daar nou van als ik naar mijn werk ga? En er weer zoveel stress en druk op me afkomt. Als ik weer geen tijd heb om mensen te bezoeken of om überhaupt al bij mijn moeder te zijn. Wat merk ik daar nou aan die redding? Als ik het journaal aanzet en er van alles gebeurt in de wereld. En hoe zit het dan met de zekerheid van je geloof? Dat is de grond. Dat je er maar toe mag doen. Ik heb het gebeden vandaag. Ik werd er zo bewust van. Ik heb die trauma was in 2010 opgelopen. Omdat ik een dag na mijn verjaardag werd beroofd. En velen van u weten dat. En voor dood werd achtergelaten. Tot die tijd dacht ik bij mijn verjaardag. Waarom vier ik hem eigenlijk nog? Waarom zou ik mijn verjaardag vieren? Er zijn heel veel mensen die vieren hun verjaardag niet, want dan worden ze ouder, is confronterend. Moet dat nou? Maar sinds die tijd vier ik mijn verjaardag heel bewust. Want toen ik een jaar later weer jarig mocht zijn en niet al bij de Heer was, maar nog steeds te midden van mijn gezin en mijn kindertjes, was ik gelukkig en was ik blij en God dankbaar. Het afgelopen jaar was ik het bijna vergeten. Ik had er eigenlijk weer geen zin meer in. Ik moest op de een of andere manier weer even weer mezelf erbij bepalen hoe belangrijk het is om die dag te beleven. Om weer te vieren. Wat was er gebeurd? Ebt dat zomaar weg? Verdwijnen die gevoelens van dankbaarheid? Van, het was alweer gewoon 8 jaar later. Ach, ik was er al bijna weer aan toe om het maar weer niet meer te vieren. Ach, waarom zou je al die drukte, al die mensen gewoon lekker uit eten met je gezin? Maar het is zo mooi om met elkaar dingen te beleven, om ook de ander gewoon te gunnen. De vreugde, mijn broers en zussen bijvoorbeeld. Al die prachtige kaarten die je dan krijgt, al die wensen en dankbaarheid dat ik er nog ben. Bijzonder. Een lange tijd hebben christenen gehoord over geloof en redding. En hebben we gewoon gedaan wat ons werd voorgedaan. En volgden we in de stappen van ouders. Maar het is zo belangrijk om er bewust mee bezig te zijn. Geloofszaken zijn belangrijk om te beseffen, om in je hart te beleven. En heel lang is in de kerk ook verteld, altijd over verkiezing en geboren worden binnen het verbond. Logisch. God heeft jou uitgekozen. Waartoe? Om geboren te worden, bijvoorbeeld in een gelovig gezin. Dan heeft God een oogje op jou. En al die mensen die daar niet in geboren werden, ja, daar heeft God dan blijkbaar iets anders mee voor ogen. En waartoe was dat dan? Dat God jou had gekozen om God te leren kennen. En zo hij het wil, is altijd afwachten, om dan gered te worden en eeuwig te leven. Dat is een leer die heel lang heel veel mensen hebben gehoord. Dat leidde en leidt in heel veel kerken ook, bijvoorbeeld, tot het dopen van de kindertjes. Een logisch gevolg is dat. Heeft ook te maken met de vervangingsleer, dat de kerk in de plaats is gekomen van het volk Israël als Gods volk. Helemaal logisch dat in plaats van de besnijdenis dan bijvoorbeeld een kind wordt gedoopt. Maar zoals wij ernaar kijken, en vanuit evangelisch en pinksterkringen, in onze optiek, gaat Gods verkiezing uit naar alle mensen. Heeft hij de hele wereld lief? En hangt redding af van geloof? En daarom dopen wij pas mensen als vaststaat dat zij geloof hebben in het reddingsplan van God. Dat is de ruil die Christus aanbiedt. Hij die de straf ontving terwijl hij het niet verdiende, gaf daarmee het leven aan ons die dat niet verdienen. Dat is een ruil die de Heer Jezus heeft gedaan. En wij kiezen er dan ook voor om die kinderen in de gemeente voor te stellen als een van ons. En hen in dankbaarheid aan God op te dragen onder een zegen voor het kind en de ouders. Dopen doen we dan als iemand tot geloof gekomen is. Als die de keuze heeft gemaakt om ook met God te leven. Als die ook een kind van God geworden is. En dan kunnen we ze dopen. En dat is gebaseerd op geloof. Geloof. Als je het goed gaat bestuderen, is het eigenlijk een raar woord. Geloof. Het kan een mening zijn. Ik geloof dat het zo en zo is. Er zit geen zekerheid in. Terwijl dat geloven in de kerk eigenlijk iets heel zekers is. Precies wat de Van Dalen ook zegt. Geloven. Wat geloven we nou eigenlijk? Daarvoor wil ik met u lezen uit Johannes 3. Een gedeelte waar ook het meest bekende vers uit de Bijbel ook wel in genoemd wordt. Ik heb u al gezegd, ik ga niet dat hele stuk uitleggen, maar ik ga u meenemen in gedachten. Om u te bemoedigen. Niet om te oordelen, niet om u een naar gevoel mee te geven of zo, als u misschien zich niet helemaal in de dingen herkent. Maar juist om u te bemoedigen dat het goed is en dat u kracht mag ontvangen van God, opdat u zeker mag zijn in uw geloof, als er sprake is van het geloof. Johannes 3 vanaf vers 14. En daar staat dan: de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Dat verdient even een klein beetje uitleg. Dat zal ik eerst even doen. Het volk Israël was in de woestijn, ze waren uit Egypte geleid, ze waren in de woestijn terechtgekomen. Ze moesten daar al 40 jaar leven voordat ze het beloofde land in mochten. En op een bepaald moment kwamen er allemaal slangen en die beten de Israëlieten. Het was een soort van een straf of niet. Maar... En mensen zouden omkomen. Het waren dodelijke beten van giftige slangen. En dat is niet fijn. En toen gaf God de opdracht: maak een koperen slang, doe die op een stok, hou hem in de lucht en laat iedereen ernaar kijken. En er waren heel veel mensen die bleven in een tentje liggen. Die dachten: ah, ik ga een beetje naar zo'n koperen slang kijken, dat helpt toch niet. Maar God wilde dat men geloof had in wat hij zou zeggen en wat hij opdroeg. En Mozes hield die staf omhoog met die slang daaraan. En iedereen die ziek was en zijn teentje uitkroop en naar die slang keek, die werd genezen. Die genas en niet een beetje, maar helemaal. Heel bijzonder. Zomaar een stukje geschiedenis van duizenden jaren hiervoor. En Johannes schrijft dan: de mensenzoon, de Heer Jezus, moet hoog verheven worden. Dat zien wij als het kruis, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van de Gods enige zoon. En dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Maar wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht juist op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Tot zover. Geloof. Heel veel over geloven. En over niet geloven. Maar ook beloftes. Dat als je gelooft, je mag weten dat Jezus voor je gestorven is en dat je eeuwig mag leven. Wat is dat dan precies, geloven? De Van Dalen die zegt: geloof, dat is het vertrouwen in de waarheid van iets. Vertrouwen in de waarheid van iets. Dus het is waar. En als iets waar is, hoef je niet te twijfelen. Waar is waar. Dus als je gelooft, dan is het waar. Dat is geloof. Het is een vast en innig vertrouwen op God. Een tweede betekenis volgens de Vandalen. Het kan ook godsdienst zijn. Het werkwoord geloven zou dan zijn vast vertrouwen in het bestaan van iemand of iets. Geloven in God bijvoorbeeld. Tweede betekenis, het voorwaar houden op het gezag van een ander, dat geloof ik graag om aan te geven. Nou, het voorwaar houden op het gezag van een ander. Menen, denken, dat zei ik al, godsdienst aanhangen. Maar het voorwaar houden. Vast vertrouwen in het bestaan van iets of iemand. In God. Als het gaat over het geloof, waar wij het vanochtend over hebben. Weet u het zeker, dat God bestaat? Twijfelt u er wel eens aan als God niet doet wat u eigenlijk zou willen dat hij zou doen? En is hij er dan ineens niet? Of heeft u dat nooit? Heeft u dat vaste geloof? Enkele weken geleden was Willem de Vink hier. Hij had een mooi plaatje. Hij had een nieuw boek. Ik heb een vierkant plaatje van gemaakt. Er staat nog Willem de Vink onder. Het is van hem. Beetje reclame. Een mooi boek om eens met elkaar uit te leren wat het betekent om sterk te staan in je geloof. Dat je het zeker weet. Dat er geen twijfel hoeft te zijn. Als ik nou vraag aan u... Of aan jou. Ben jij gelovig? Ben je een kind van God?
Amen.
Weet je dat dan ook zeker? En beleef je dat dan ook? En leef je daar dan uit? Want weet je, het is de waarheid. Je hoeft daar dus niet aan te twijfelen. En die twijfel wil ik vanochtend bij u wegnemen. Die twijfel wil ik als het ware wegdoen door u vanochtend heel dicht bij God te brengen. Ik heb in mijn leven dingen meegemaakt waarbij de twijfel naar boven kwam. En toen ik er nu, 8 jaar later, weer opnieuw aan moest gaan werken en weer van alles moest gaan bedenken, kwam het weer naar boven. Maar ik heb een God die bij mij is. En die mij helpt en steunt om in de kracht van het geloof te staan. En weet je wat het gevolg daarvan is? En dat hebben we vorige week gehoord. Dat je dan een licht wordt in deze wereld. Wie je ook bent. Ik begon vandaag met dat u niets anders bent dan ik. Dat je een licht mag zijn in deze wereld. En dat je mag schijnen, dat je mag stralen, wat dan? Dat God bestaat. Dat God er echt is. En dat hij van je houdt. Die zekerheid mag u weten. Want er zijn ook zaken, er zijn onderwerpen, hoe moet ik het zeggen? Aspecten die maken dat wij zeker mogen weten dat we een kind van God zijn. En dat we niet hoeven te twijfelen aan God. En die dingen die wil ik heel kort met u doorlopen. Zeker geloof. Hoe kan je dat bevestigd krijgen in je eigen leven? Allereerst door te geloven wat God zegt. Er staan in de Bijbel allerlei beloften. De Bijbel zegt, en dat is Gods woord, dat als je gelooft, je gered bent. Dat je daarmee een kind van God geworden bent. Dan hoef je daar niet aan te twijfelen, want God zelf zegt het. Als u gelooft dat God bestaat, als dat een zekerheid is, als dat de basis is van uw bestaan, dan mag u weten dat u ook gered bent. Dat u een kind van God geworden bent. Johannes 1, vers 12 zegt het zo mooi. Hij was het woord, het levend geworden woord. U kent die tekst misschien wel 1 tot met vers 5. Maar dan staat er in vers 12, hij is gekomen voor de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen en hem niet ontvangen. Maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Daar staat dus niet dat het niet zo is. Dat is een zekerheid. Kent u belofte in uw leven? Heeft u wel eens contact gehad met die levende God? Of weet u alleen maar dat hij bestaat? En beperkt uw geloof zich niet in die relatie met God, maar tot een stuk kennis? Van ik weet dat God, ja, als ik zo eens kijk, er moet wel een God zijn. Dus ja, hij is er. Maar God is een persoon. En het volbrachte werk is ook niet iets, is ook geen boek met regels waar je aan moet houden, is ook niet iets wat je zou moeten verdienen, maar is een persoon waar je een relatie mee mag hebben. En als je dat hebt en Jezus persoonlijk ontmoet in je leven, dan weet je dat hij bestaat, dan weet je dat hij er is, en dan weet je ook dat als hij iets zegt, dat het zo is. Het levende woord zegt, het is een voorrecht als jij gelooft dat je een kind van God genoemd mag worden. Galaten 3. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Neem niemand je af. Dat ben je. Als je gelooft in God, geloven, vast vertrouwen, zeker weten, zekerheid, grijp het vast, want God wil het u geven. En zo mooi als je dan kijkt naar de mensen om je heen. Dat heb ik van Michael Eaton gepikt, een beetje die driedeling. Maar het is zo mooi als er dan ergens iets staat en kijk eens naar Petrus. Kent u het verhaal van Petrus? Dat de Heer Jezus bij zijn discipelen staat en dat hij dan vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En willekeurig mensen, die zeggen dan, je bent allereerst, even kijken, Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia, weer anderen Jeremia. Of een van de andere profeten. Ze hadden ergens de klok horen luiden, maar ze wisten niet waar de klepel hing. Dat moet wel iets zijn van. En dan vraagt hij, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dan antwoordt Petrus met de woorden, u bent de Messias, de redder. Betekent dat, hè? De gezalfde, de redder voor ons, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En toen zei de Heer Jezus tegen hem, gelukkig ben je Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Rinus, als je twijfelt, als je een aanval hebt in je leven, als het even niet zo lekker gaat, en de hele wereld gaat zeggen dat het anders is, dat Jezus niet is wie hij echt is, dan mag ik weten dat ik een Vader in de hemel heb die tegen mij zegt, Marines, hij is echt. Wat deed Johannes de Doper toen hij in de gevangenis zat, in afwachting van dat hij onthoofd zou gaan worden? Toen stuurde hij zijn discipelen, zijn eigen discipelen, naar Jezus met de vraag, ben je nou die Messias of niet? Jezus die gaf als antwoord, zeg maar dat ik het ben. Wat heb ik gedaan? Ik ben het. Johannes de Doper ging naar Jezus toe. We mogen bidden. We mogen in gebed de Heere God zoeken. Als we het moeilijk hebben. Keer hem niet de rug toe. Wijk niet van je God af. Laat je geloof niet ergens in een kastje liggen van ik geloof het wel. Daar is God, jouw schepper, veel te belangrijk voor. en jouw relatie die hij met jou wil hebben, veel te groot en te bijzonder. We hebben gezongen, dit is heilige grond waarop we staan. Omdat God hier is, zongen we. We hebben ook gebeden en gezongen, u bent heilig. En weet je dat u zelf ook heilig bent? Geheiligd in Christus Jezus. Dat betekent apart gezet. Bijzonder. Je bent een bijzonder mens, want God houdt van je. En God heeft jou gemaakt. En sterker nog, hij heeft zijn zoon gezonden om voor je te sterven. En niet voor niks. Geloof je in Jezus? Geloof dan ook dat hij dat voor jou heeft gedaan. Dat hij het jou heeft volbracht. En dat daar kracht in zit. Tweede is dat we de Heilige Geest mogen ontvangen. Het is Gods Geest die in ons woont. Het is niet alleen de Vader die zijn liefde aan ons toont, waardoor we mogen weten dat Jezus Gods Zoon is en dat hij het voor ons heeft volbracht, die het geloof in ons bekrachtigt. Het is ook de Heilige Geest. Er staan ook zo van die mooie teksten over. Dat de Heilige Geest, God zelf, door de Geest ons overtuigt. Gods Geest geeft kracht en geloof, waardoor wij versterkt worden in ons geloof. Het is ook een van de gaven van de Geest. Het is ook iets dat we mogen ontvangen als de Heilige Geest over ons komt. Als het Pinksteren wordt in ons leven. Dat hij ons kracht geeft. En daar waar de discipelen voor Pinksteren misschien nog wel eens twijfelden aan zichzelf. En zichzelf eigenlijk de titels gaven van ik kan dit niet of ik ben niet zo goed in dit of wie ben ik dan. Zodat ze zelfs omschreven worden als ongelovige Thomas. En nog, u kent dat wel en Petrus die eigenlijk zwak is maar sterk moest zijn. Toen werd het Pinksteren, God gaf zijn geest en er brak kracht uit. En die Petrus, die dat strohalmpje was, werd die rots. En die ging naar buiten en die ging gewoon staan preken. En die ging gewoon vertellen wat er op zijn hart kwam. En die hield een preek, die wordt tot de dag van vandaag gelezen in de kerk. En wij halen hem ook wel eens aan. Prachtige preken. En er waren mensen wel, er waren duizenden mensen bij elkaar en die kwamen tot geloof. Waarom? Omdat ze in Petrus iets zagen wat zij nodig hadden en waar zij naar verlangden. Namelijk naar God. Petrus werd licht. Dat niet onder een korenmaat werd gezet, maar wat boven op een berg zichtbaar werd voor de hele omgeving. Waarom? Omdat Petrus zo goed was. Omdat hij zijn bijbelschool helemaal had doorlopen en alle lessen uit zijn hoofd had geleerd. Of omdat hij zo intelligent was en zoveel kon doen. Het was ook maar een visser uit het dorp. Een opvliegend ventje waar je wel eens een bochtje om voor liep, als je hem niet goed kende. Weet je, die Petrus, zoals u en ik, die gewone man, die kreeg kracht van God. En die overtuigde hem van wat God wilde en wat God kon doen. En die overtuiging, die gun ik u allemaal. En dat is niet iets wat u kan bewerken, niet iets wat u kan verdienen, niet iets wat u kan krijgen. Het is genade, het is God zelf. Maar sta je ervoor open? En ben je er klaar voor? Dat als Gods kracht op je komt, dat je dan ook met die volle overtuiging en die zekerheid van jouw geloof ook mag zijn wie jij bent in Christus. Een kind van God, een getuige voor de wereld. Heilige Geest. Romeinen 8 staat zo mooi, vers 12 tot 16, dat zijn geest getuigt met onze geest. Dus Gods geest beïnvloedt onze eigen menselijke geest, dat wij kinderen van God zijn. Dat is wat er bij Petrus is gebeurd. Dat kan niet anders. Dat is Pinksteren dat in ieder leven mag plaatsvinden. God gaat met je mee. God is sterk. Het laatste punt, en daar sluit ik ook mee af, dat is je eigen verandering. Wie jij bent, wat jij hebt meegemaakt. Jouw zekerheid, jouw bevestiging dat je een kind van God bent. Dat God van jou houdt. Dat is dat je niet meer was, bent wie hij was. De verandering die je zelf hebt meegemaakt in jouw leven. Die verandering is toch het bewijs. Dat je een kind van God bent. En dat jouw geloof sterk is. Dat je misschien in momenten van strijd en moeite, waar je vroeger het hoofd liet hangen, nou mag ontdekken, omdat je een kind van hem bent, dat hij bij je is en dat hij je opheft. Die verandering, dat mensen waar je vroeger echt niet mee om zou gaan. Mensen die je nooit zou uitkiezen om een feestje mee te vieren, bijvoorbeeld. Mensen die helemaal niet lijken op mensen die jij als vriend of zou kiezen, weet je. Die collega's waarvan je de naam nog niet eens weet. Omdat ze er eigenlijk in je gedachten niet toe doen. Dat die mensen, dat je die manier van leven met zo kiezen, je vrienden uitkiezen, mensen om je heen, dat je ervoor kiest om deelgenoot te zijn van een gemeente. En dat je ze niet uitkiest, maar dat je ze krijgt van God om broer en zus te zijn. Van alle slag, van alle soorten, met allerlei karakters, met allerlei eigenaardigheden. Het zijn allemaal broertjes en zusjes. En volgende week zaterdag hebben we een groot feest. En vieren we ons 60-jarig bestaan. Met elkaar. Niet zomaar, maar omdat we kinderen van God zijn. Omdat we van elkaar houden. Omdat we elkaar niet willen missen. Omdat we veranderd zijn. Omdat we niet meer die mens zijn die wij waren toen we God niet kenden. Maar dat we mensen zijn geworden die door God gekend zijn. En dat we van mensen houden. En dat we met mensen durven omgaan. En dat we mensen kunnen liefhebben. Dat we voor mensen kunnen zorgen waar we het eerst niet voor konden. Ken je die verandering? Is er iets veranderd in je leven? Denk er eens aan terug. Neem het mee. En verbaas je erover. En laat het een bevestiging zijn van jouw positie en wie jij bent in God. Dat deze morgen voor jezelf een bemoediging mag zijn. Dat daar waar je misschien dacht, ik ben mijn geloof een beetje aan het kwijtraken. Hoeft voor mij allemaal niet zo. Het is allemaal een beetje te moeilijk, te ingewikkeld. Ik leg het maar een beetje naast me neer, altijd naar de kerk gaan, altijd, pff, allemaal gedoe, ik slaap liever uit. Of ik, als ik je vanochtend heb mogen bepalen bij wie God is. En God bestaat. Ik ben ervan overtuigd. Ik was gisteren op de sportschool. En daar zit, omdat ik zo'n enorme conditie heb, en mag ik dat ook met heel veel wat oudere mensen doen. Sporten in de groep. Er was ook wat oudere mensen en die liep te puffen en te hijgen. En ik zeg, nou Charles, het gaat niet zo. Ja, het wordt er moeilijk. Ja, zegt een ander, maar wij sporten nog om te voorkomen dat. Ik zeg, als je maar nooit uit het oog verliest. Waar het vandaan kwam, weet ik niet hoor. Zomaar in de kleedkamer. Na het sporten, helemaal bezweet, vies. En dat ik zeg, als je maar nooit uit het oog verliest. Dat we een mooie toekomst tegemoet mogen zien. Ik zeg, ken je die toekomst?
Welke?
Ik zeg, nou, van eeuwig leven.
Eeuwig leven. Geloof je daar dan in?
Geloof je dan in reïncarnatie? Zegt een ander. Ik zeg, nee, niet echt reïncarnatie. Ik zeg, maar wel een geloof dat niet eindigt. Ik zeg, mijn lichaam, die takelt af, net als bij jullie. Ik zeg, daar ben ik van overtuigd. Maar ik krijg een nieuw lichaam. Ja, nog even. En dan is Jezus zeker ook opgestaan uit de dood. Ik zeg, ja. Dat geloof ik. En daarom. Wie zeggen de mensen dat Jezus is? Een goede persoon uit de geschiedenis? Een mooi voorbeeld voor het leven? Of is het de Zoon van God? Ik ben begonnen met een Bijbeltekst dat een belofte geeft voor mensen die geloven dat hij de Zoon van God is. Dan heb je eeuwig leven. Dan ben je een kind van God. Dat mag je meenemen naar huis. Als jij gelooft dat God jou gemaakt heeft. En dat Jezus 2000 jaar geleden voor jou verhoogd werd aan een kruis. En jij kijkt naar die Jezus als Zoon van God. die jou verlost heeft, mag je weten geborgen te zijn bij hem voor tijd en eeuwigheid. En dan gaat hij met je op weg. En dan gaat hij voor je zorgen. En dan laat hij je nooit alleen. Zelfs niet als hij je lange tijd niet op of neer kan. Hij gaat met je mee. Morgen. Ook als je ernstig ziek wordt en je weet niet wat je overkomt. Hij is erbij. En ook als het leven hier op aarde eindigt. Door ziekte of door een noodlottig ongeval of door overstroming of door wat ook. Hij is erbij. En hij leidt je tot in de eeuwige wateren. Aan zijn zij. Ik ga nu gewoon stoppen. Amen. Zo is het. Ik sta er gewoon op. Lieve God, dank u wel dat u van ons houdt. Dat ik vanochtend ook een stukje van mijn eigen passie en mijn eigen strijd en mijn eigen worstelingen, maar ook van mijn eigen zekerheid, mocht delen vanochtend. Heer, en ik bid zoals we hier zijn, uit verschillende kerken gekomen als gast misschien wel, voor het opdragen. Maar Heer, dat we allemaal die ontmoeting mochten hebben met u. En dat u door uw Heilige Geest met ons meegaat, ons bekrachtigt, ons zal sterken en ons zal overtuigen van het geloof dat in ons leeft. Want u leeft. En Heer, als we uw kind zijn, dat we dat ook mogen beseffen, mogen koesteren en daaruit mogen leven. Tot zegen van onszelf en van onze naasten en van de wereld. In de naam van Jezus. Amen.